Welkom bij de 14e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch, een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we gezien dat de schoonheid van de schepping vanuit de mens niet te verklaren is. Dit keer stellen we onszelf de vraag of die schoonheid steeds mooier of juist steeds minder mooi wordt. Ik hoef je niet uit te leggen wat evolutie is. Laten we even naar de definitie van Wikipedia kijken en die zegt: evolutie is het biologische begrip waarmee het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie wordt aangegeven. Darwin die beweert dat deze evolutie een positieve evolutie is, van lelijk naar mooi, van eenvoudig naar ingewikkeld, van klein naar groot. In eerdere afleveringen heb je kunnen beluisteren dat deze theorie onhoudbaar is. Daarvoor is de natuur te mooi, te ingewikkeld, te complex. Nu zijn er ook mensen die beweren dat dit proces van evolutie een negatieve evolutie is, van mooi naar lelijk, van ingewikkeld naar steeds eenvoudiger. Je zou dit ook devolutie kunnen noemen. En net als bij evolutie gaat het in kleine stapjes. Laten we eens kijken of dit een logische gedachte is. Darwin ontdekte dat dieren zich konden aanpassen aan de omgeving. En het is best knap van hem dat hij dit zo nauwkeurig heeft bestudeerd en vastgelegd. En ik geloof dat hij gelijk heeft. Zijn waarnemingen waren juist. En een deel van zijn conclusie ook. Darwin wist echter niet dat daar een complex systeem van genen achter schuil ging. En daarom heeft hij uiteindelijk toch de verkeerde conclusie getrokken. De monnik Mendel ontdekte de principes van erfelijkheid pas later. En publiceerde die in 1865, 5 jaar nadat Darwin zijn theorie publiceerde. Mendels vindingen werden niet gemakkelijk door Darwin en de zijnen geaccepteerd. Dat is wel begrijpelijk. Mendel toonde aan dat overerving volgens een vast, voorspelbaar patroon verliep. Nieuwe eigenschappen kwamen in feite niet voor. En een organisme kon alleen die eigenschappen tot uiting brengen die hij van zijn vader en moeder ontvangen had. Weliswaar kwamen door kruisingen soms verborgen kenmerken naar boven, maar die waren al aanwezig in de genetische samenstelling van de ouders. Een organisme kan dus wel een nieuwe combinatie van dezelfde genen krijgen, als een kleine groep zich afsplitst, maar nooit nieuwe genen. Wat er niet in zit, komt er ook niet uit. En dat terwijl Darwin het voor zijn theorie nodig had dat er ook nieuwe eigenschappen konden ontstaan, zoals ogen of vleugels. Anders kon nooit vanuit een eencellig micro-organisme met weinig genetische informatie, het enorme scala aan organismen ontstaan die wij nu kennen, met heel veel genetische informatie. Darwin zei dat soorten evolueerden, Mendel toonde aan dat er grenzen waren tussen de soorten. Wie had er gelijk? Het antwoord op het dilemma is simpel. Darwin had zijn theorie aan moeten passen op Mendels ondervindingen. Er is variatie, maar nooit buiten de grenzen van de grondsoort. Ieder individu op aarde is een combinatie van het DNA van vader en moeder. Laat ik het aanpassen van genen met een voorbeeld duidelijk maken. Neem een letterbak waarin de letters A tot en met G zitten. Deze letterbak staat voor de oorspronkelijke populatie organismen. Je kunt veel woorden van 3 letters creëren met de letters uit de letterbak, zoals dag en bad enzovoort. Je kunt ze schudden en anders indelen, waardoor ze er anders uit gaan zien. DGA, BDA, woorden, geen bestaande woorden, maar wel lettercombinaties van 3 letters van A tot en met G. Maar je kunt er geen woorden mee creëren die bestaan uit letters die niet in de bak zitten, bijvoorbeeld bal of hok of tik. En je kunt er ook niet opeens zomaar cijfers uithalen. Dat zal niemand ontkennen. Om even in de vergelijking te blijven, signaleerde Darwin de relatief grote variatie tussen de woorden DGA, BDA, dag, bad en zei op basis daarvan dat de woorden zich aanpasten door steeds nieuwe informatie te ontwikkelen. Echter, alle variaties zijn puur gebaseerd op de letters die al in de bak zitten. A, B, C, D, E, F, G, de oorspronkelijke voltallige populatie. Creationistische wetenschappers zeggen dat een letterbak geschapen is met de mogelijkheid variatie toe te passen, maar dat de variatie altijd binnen de grenzen van de letterbak ligt. Darwin veronderstelde in feite dat er vanuit 1 letter, bijvoorbeeld de A, door veranderingen een enorme complexe letterbak is ontstaan die zich constant verbetert en waar toevalsgewijs intelligente woorden uit ontstaan zijn, bijvoorbeeld slagroomappeltaart, maar dan nog miljoenen keren ingewikkelder. Darwin niet wist, is dat de nieuwe of veranderde soort altijd een stukje informatie van de voorgaande soort neemt en dus nooit nieuwe informatie kan ontwikkelen. Wat Darwin ontdekte, zou geen enkele wetenschapper ontkennen. Hij interpreteerde het echter precies andersom dan het is. Soorten evolueren niet in betere soorten. Soorten zijn perfect en vast omlijnd. En ze degenereren door genetisch verval in slechtere ondersoorten. De eerste generaties na Darwin wisten te weinig van de processen in de levende cel om hier een probleem van te maken. Echter, toen de neo-darwinistische generatie in een wetenschappelijke basis voor het evolutieconcept wilde voorzien, liep men tegen dit dilemma op. Soorten veranderen niet buiten hun grenzen. Daarop zocht men naar een antwoord om toch in geleidelijke evolutie te kunnen geloven. Het antwoord was mutaties. Aan dit woord kleven een hoop verkeerde interpretaties. Een mutatie betekent niet dat een soort opeens een nieuwe eigenschap krijgt. Een mutatie is niets anders dan een toevallige wijze aanpassing van genen door een foutje in de deling van genen. Let goed op het woord aanpassing. Mutaties maken er nooit genen bij en mutaties ontwikkelen nooit nieuwe informatie. 99% van de mutaties zijn zelfs schadelijk voor het organisme. Je kan dus beter spreken van aantasting in plaats van mutatie. Mutaties gooien op zijn hoogste genen door de war of maken een stukje van de genen onbruikbaar. Echter, het was het enige redmiddel om in evolutie te blijven geloven. Mutaties zijn de enige uitzondering, de enige mogelijkheid waarop diersoorten buiten de genen van hun ouders kunnen veranderen. Neo-Darwinisten hadden dus geen andere keus dan de beoogde evolutie te laten verlopen via mutaties. Hoe ontstaan mutaties dan eigenlijk? Eigenlijk is ons lichaam zo gebouwd dat we geen mutaties kunnen krijgen. De hele structuur van DNA, inclusief de bijbehorende reparatie- en correctiemechanismen, is anti-mutatie gericht. Alles is erop gericht om mutaties te voorkomen, want ze zijn schadelijk. Dat mutaties toch voorkomen, is te wijten aan mutagene stoffen die door schadelijke straling kunnen ontstaan. Mutatie is geen genetisch mechanisme. Integendeel, er zijn juist veel genetische mechanismes die mutaties proberen te voorkomen en ze zelfs repareren. Als de leefomstandigheden op aarde zo zouden zijn dat straling en schadelijke stoffen niet voorkwamen, dan zou er praktisch geen genetisch verval zijn. De reden dat evolutionisten mutaties hebben geopperd als mechanisme voor evolutie is omdat het de enige mogelijkheid is waardoor genen kunnen worden aangepast. Veel mutaties gebeuren doordat er toevallig een letter uit het genetische leesraam wordt toegevoegd. Dit noemt men insertie. Of doordat er opeens een letter wordt weggehaald. Dat noemen we deletie. Ze zorgen altijd voor een verlies aan informatie. Omdat het perfect werkende systeem plotseling wordt aangepast en aangetast, waardoor de functionaliteit achteruit gaat. Zelfs als ze niet direct schade berokkenen, zorgen ze toch voor erfelijk verlies. De veranderingen die worden aangebracht zijn nutteloos en zonder functie. Dat is ook de reden waarom veel mensen erfelijke ziekten en kwalen met zich meedragen. Die komen door mutaties, die de werking van ons perfect uitgedachte systeem een beetje in de war schoppen. Een mutatie is dus meestal schadelijk, waardoor de soorten uitsterven. Een mutatie kan echter voorkomen op zo'n manier dat de drager van een gemuteerd gen gewoon kan blijven leven. Zij het met een stukje minder of aangepaste informatie. Soms worden mutaties door geleerden bruikbaar gemaakt, omdat ze ons mooi uitkomen. Bijvoorbeeld een druif zonder pitten. In biologische zin is dit echter geen positieve mutatie, waarbij er informatie ontstaat. Integendeel, het is verlies van informatie door de verarming van het DNA. Het tegenovergestelde van evolutie. De druif had eerst pitten en ze zijn nu weg. Dat is een mutatie, maar het is een negatieve mutatie. Het is een aanpassing binnen het soort, maar het heeft de soort alleen maar biologisch gezien slechter gemaakt. Al vinden wij druiven zonder pitten natuurlijk lekkerder. Toen in 1953 de chemische structuren in DNA werden ontdekt, werd pas echt duidelijk hoe het hele systeem in elkaar zat. Dit systeem wordt de leer van de genetica genoemd. Een zeer belangrijke regel in de genetica is dat genen langzamerhand eenvoudiger worden. Of, als je het iets officiëler wil zeggen, Moedersoorten zijn rijker aan genen dan hun dochtervarianten. Neem bijvoorbeeld de hond. Evolutionisten noemden in de geschiedenis de verschillende honden, zoals Teckels en St. Bernards, een voorbeeld van evolutie, omdat ze zijn ontstaan vanuit een wolf. In realiteit zijn de honden echter het voorbeeld van erfelijk verlies. Een Teckel heeft aanzienlijk minder genetische informatie dan een wolf. Hij is kleiner, gedegenereerd en kent een groot scala aan gebreken en lichamelijke zwaktes. Er is duidelijk genetisch verval opgetreden van generatie tot generatie. Het zou pas werkelijk evolutie zijn als een Teckel een wolf zou worden. Wat Darwin dus in basis ontdekte, was genetische variatie en micro-evolutie door genetisch verval, door het minder worden van genen, door het verliezen van goede eigenschappen. In dit soort evolutie geloof ik ook. Maar je zou het dus beter devolutie kunnen noemen. Dus op kleine schaal veranderen beesten, dat klopt, maar ze kunnen alleen maar slechter worden. Naarmate er meer kennis over dit soort zaken kwam, begonnen er steeds meer mensen te twijfelen aan de uitleg van Darwin. Een van die twijfelaars is Peter Schelen. Hij is publicist en programmamaker bij de Evangelische Omroep. Hij heeft zich in het onderwerp verdiept en publiceerde op 24 december 1997 het boek Degeneratie, het einde van de evolutietheorie. Die datum was geen toeval. Op 24 november 1859 verscheen namelijk het boek The Origin of Species van Charles Darwin in een oplage van 1250 stuks. Het was op de dag van uitgifte verkocht. Peter Schelen wilde dit evenaren en verkocht de eerste dag 5000 exemplaren van zijn boek. Dit tekent ook direct de insteek van Peter Schelen. Nogal aanvallend en confronterend. Dat was hij bij de EO op de televisie misschien gewend, maar dat komt het leesplezier in zijn boek niet altijd ten goede. Het feit dat hij het eerste exemplaar aan de verstokte evolutionist Midas Dekkers wilde overhandigen, laat ook zijn houding zien. Midas bedankte er natuurlijk voor, maar Peter heeft dit opgelost door het boek met veel publiciteit toch symbolisch aan hem te overhandigen. Midas beweert dat er aan het verhaal van Peter geen touw vast is te knopen. Goed, laten we eens naar de inhoud kijken, om te kijken wat er dan precies staat. Het boek Degeneratie is voer voor doorzetters. De uitdaging waarvoor Peter Schelen zich plaatst is ook niet gering. In 9 hoofdstukken wil hij de evolutietheorie ontkrachten. Daarin is hij niet de eerste, maar Schelen voert vooral nieuwe argumenten uit de erfelijkheidsleer aan. Hij schetst de ontwikkeling en het denken van vooraanstaande wetenschappers, meestal evolutionisten, en plaatst meningen tegenover elkaar. Kern van zijn betoog is hoofdstuk 6, waar hij aantoont dat een toename van het aantal genen gedurende evolutie onmogelijk is. Eerst laat hij zien hoe ingewikkeld het samenspel van genen en eiwitten is en hoe onwaarschijnlijk het is dat een gen of een eiwit door middel van mutatie plotseling een volledig andere functie zou krijgen. En zeker voor de essentiële genen, die verantwoordelijk zijn voor de levensbelangrijke eiwitten, is evolutie ondenkbaar. De drager van dat gen zou het niet overleven en dus niet kunnen bijdragen aan evolutie. Een andere opvallende constatering van Schelen is dat het gros van de genen helemaal niet blijkt te verschillen tussen de individuen van die soort. Zo geldt voor de mens dat 80% van de genen identiek is voor alle mensen op aarde. Die genen evolueren dus helemaal niet. De conclusie van Schelen is dat of deze genen blijkbaar niet konden veranderen zonder wezenlijk functieverlies, of dat de soort mens nog niet zo oud is als evolutionisten wel denken, waardoor er nog geen tijd is geweest voor de variatie. Het alternatief voor de evolutietheorie is, in de ogen van Schelen, de degeneratietheorie. Hij noemt een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt dat in de natuur genetische veranderingen vrijwel altijd leiden tot achteruitgang. Beschadigde mutaties, erfelijke ziekten door defecten aan genen die eerst goed waren, grote hoeveelheden genetisch materiaal dat niet of niet meer gebruikt wordt. Opvallend is dat Schelen voorbeelden opsomt die evolutionisten juist aanvoeren ter verdediging van hun theorie. De aalscholvers op de Galapagos-eilanden kunnen niet vliegen, omdat er zoveel vis voorhanden is dat vliegen niet meer nodig was, zo zeggen evolutionisten. Darwin zag dat als bewijs van natuurlijke selectie en aanpassingen aan de omstandigheden. Schelen heeft gelijk, denk ik, als hij zegt dat dit een degenererende aanpassing is geweest, een verlies aan functionaliteit, een verlies aan genen. De theorie van degeneratie, die past, in tegenstelling tot die van evolutie, heel goed bij het geloof in een schepper, die het perfecte leven heeft ontworpen en het DNA heeft geprogrammeerd. Allerlei details in de genetische regelschema's die wijzen op een ontwerp. Spontane ontwikkeling ervan is ondenkbaar. Evolutie zorgt hooguit voor variatie binnen een thema. Vanuit een oorspronkelijk type zoals ezels, zebra's en paarden terug te voeren zijn op het oerpaard. Schelen eindigt zijn boek met de conclusie dat er meer verschil is tussen een chimpansee en een mens dan de 1% verschil die de wetenschappers in de genen van deze twee soorten kunnen vinden. De mens heeft bovendien een geest, die dieren niet bezitten. En dat is het werk van een creator, zoals Schelen de schepper noemt. Jammer dat de auteur zich hier niet duidelijker uitdrukt en gewoon God bij name noemt trouwens. Darwin heeft beslist iets ontdekt, zegt Schelen, maar hij is te ver gegaan. Hij moet teruggefloten worden. En direct daarop schrijft hij, ik denk dat ik ook iets ontdekt heb en juist heb weten te verwoorden. Het is degeneratie. Maar was het werkelijk Schelen die de degeneratietheorie ontdekte? Niemand heeft tot nog toe dit woord in dit verband in de mond genomen, stelt hij zelf vast. Maar dat is wat overdreven. Diverse Nederlandse wetenschappers gingen Schelen voor. Professor Bruinsma, ingenieur Van der Graaf en dokter Ouweneel hadden hetzelfde principe al eerder beschreven. Het pleit voor Darwins bescheidenheid dat hij verbaasd was toen hij hoorde dat er zelfs in de stationskiosken naar zijn boek gevraagd werd. Schelen schijnt er echter juist op uit te zijn zich met Darwin te meten. En dat niet alleen voor de verkoopcijfers van zijn boek. Inderdaad is het Schelens verdienste geweest om de theorie uit te bouwen, breed uiteen te zetten en te versterken met argumenten uit de genetica. Maar de auteur en zijn boek moeten eerst maar eens wat vuurproeven doorstaan. Zo werkt dat in de wetenschap, ook in creationistische kringen. Al met al heeft Peter Schelen dus echt wel een heel belangrijk punt gemaakt met zijn uiteenzetting van de degeneratietheorie. Maar de toon in het boek heeft alleen maar voor onnodige weerstand gezorgd bij vriend en vijand. En eigenlijk is dat wel jammer, want nogmaals, de inhoud levert best een sterke theorie op. Samengevat kunnen we dus zeggen dat Darwin goed heeft gezien dat er evolutie bestaat, maar door gebrek aan kennis over het systeem van genen heeft hij ten onrechte geconcludeerd dat die macro-evolutie een positieve evolutie is. Aanpassingen die zorgen voor nieuwe soorten. Peter Schelen heeft dit terecht weerlegd en toont aan dat dit slechts micro-evolutie is geweest. Aanpassingen binnen de soorten die altijd verlies opleveren. Bedankt dat je weer hebt geluisterd. Voor vragen of tips kan je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Tot de volgende keer.